Welkom bij Relaas, waarbij een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets dat hij ooit eens heeft meegemaakt. Je hoort zo meteen het verhaal van Thomas Noël, een mens die samen met zijn vriendin naar een onbewoond eiland is verhuisd. Het is een verhaal over ontheemding, wat dacht je? Over een mens die op zoek gaat naar iets anders in het leven. Iemand die de liefde van zijn leven maar enkele keer zag, op reis, op onmogelijke plaatsen. Het was een prachtig verhaal. Live opgenomen in UZ in Gent in maart van 2016.
Mijn verhaal speelt zich af op Pigeon Island. En Pigeon Island ligt in een archipel op de Solomon-eilanden. Voor diegenen die zo bij aardrijkskunde niet zo goed opgelet hebben. Als je zo Indonesië hebt en dan heb je zo Papua-Nieuw-Guinea, dan heb je zo'n tijdje niks en dan heb je de Solomon-eilanden. En dan aan het uiteinde van heel die eilandenreeks heb je nog één eilandje, dat heet Santa Cruz. Als je daar een bootje neemt, zo afhankelijk van het weer, tussen de 4 en de 8 uur, dan belanden op de Reef Islands. En dat is een vulkanisch archipel. En midden in dat vulkanisch archipel ligt Pigeon Island. En Pigeon Island is ongeveer 200 meter lang en 80 meter breed. En in het midden staat een huisje. En dan liggen daar zo wat eilandjes verspreid rond. En als je op dat eiland bent en je kijkt rond, en dan zie je fris groen gras. Je ziet palmbomen, je ziet bomen met vruchten waarvan ik de naam niet weet, maar die heel lekker zijn. Maar ik zou bij God niet weten wat het is. Kokosnoten, papayas, dat soort dingen. En dan kijk je rond en dan zie je, voor een schilder moet dat magnifiek zijn, want ik heb nog nooit zoveel verschillende variaties van blauw gezien. Het blauw van de lucht, het blauw van het blauw. Water kan ongeveer ongelooflijk veel verschillende soorten blauw hebben. En voor de rest op die eilandjes daar rond, daar wonen zo stammen in hutjes. Met zo per manier, druk het nu een beetje meewarig uit, maar zo strooien rokjes. Er is niks, er is geen elektriciteit, er zijn geen winkeltjes, er is gewoon niks. Er is de mens en de natuur. En voilà, ik ben daar met Irene, mijn vriendin, die ik zo al 5 jaar kende en die we in zo episodes altijd ergens in de wereld hadden, beleefden wij onze relatie. En ik zie wel denken, ja, dat is allemaal heel tof, maar hoe belanden op zo'n eiland? Wel, zij heeft dus farmacie gestudeerd en ze was bezig met tropische geneeskunde. En op een dag valt ze op een advertentie op een website van een of andere Zwitserse dokter die een malaria-project deed ergens in de Solomon-eilanden. En die advertentie zei van, we zoeken babysitters voor het eiland. Wij denken zo van, yes, dat is het. En er werd ook zo voorgesteld van een paradijselijk oord en je kunt daar 3-4 maanden gaan zitten, dat is geweldig. En wij bellen aan elkaar, oké, tof, we doen dat. En enkele weken later zit ik op een vliegtuig richting Australië. Vandaar, dan, bon, het is lang verhaal kort. Het heeft een week geduurd ongeveer om daar te geraken. En, maar eigenlijk moet ik het verhaal beginnen in 1947, om correct te zijn. Want dan komen we uit bij de eigenares van het eiland. En dat was Diane Hepworth. Diane Hepworth was in die tijd een fotomodel in Londen. Ook aan zich een fantastisch verhaal, want die was verliefd geworden op haar fotograaf. Die heette Thomas. Geweldig ook, hè. Thomas Hepworth. En die hadden zo'n zotte relatie. Die zeiden, wij gaan de wereld rondvaren. Rondzeilen met een zeilboot. Die hebben dat 12 jaar gedaan. En op een zeker moment dachten die van, ja, goh, wij willen wel kinderen. Maar ja, op een boot is toch niet zo evident. En dan, voilà, lang verhaal kort, die kwamen daar in de Reef Islands en die maakten een deal met de locals. En als zij zo'n beetje zorgden voor het contact met de buitenwereld, dan mochten ze dat eiland hebben. En die hebben daar op dat eiland hun familie gesticht. Die hadden 3 kinderen. Dat is eigenlijk een verhaal apart. Maar zo zijn we daar dus beland. En Ja, dan zit je daar op een eiland, hè. Wat doe je zo? Wat heb je mee? Een stadsmens, hè. Zo. Ik was ongeveer even goed voorbereid op mijn verblijf op dat eiland als op het vertellen van dit verhaal. Niet eigenlijk. wat had ik mee? Ik had een paar pakken koffie mee, een pak bloem, wat kruiden, een lang papier waar ik een piano op getekend had. Omdat ja, ik moest een beetje oefenen. Ik had zo een concertreeks later op het jaar. Maar bon, en dan zit je daar, hè, en dan word je wakker de eerste dag dat je daar bent, omdat de zon op je gezicht brandt om 6 uur 's morgens en zoiets van 1000 parkieten in die vogels, in die bomen. Dus je staat heel vroeg op. En de eerste dag zeiden ze nog, alright, tof. Oké, ik sta op. Ik zet een potje koffie op. Er was zo'n gasbidonnetje en een vuurke, dat ging wel. Terwijl de koffie opstaat, loop ik naar de rand van het eiland. Ik spring in het water. Je zei naakt, het was een beetje Adam en Eva. Ik zwem zo het eiland half rond. Ik kruip er terug op. Onderweg raap ik een papaya op en een kokosnoot als ontbijt. En die hebben we samen ontbijt, dat was geweldig. En dan is die koffie op en dan zit je daar en dan denk je van... Oké, en nu? Wat gaan we vanmiddag eten vanavond? Hoe gaan we dat hier de rest van de tijd regelen eigenlijk? En dan... Oké, we gaan het aan de locals vragen. Hè. En het dichtstbijzijnde eiland... Ik dacht, oké, ik ga naar daar. En only one way to find out. Hè. In zo'n uitgeholde boomstam, zo'n kanootje, kan u verzekeren, dat is niet evident. Dus zo, allee, je moet wel wat evenwicht hebben. Je leert dat wel, maar in het begin, allee, het is niet dat je echt elegant naar zo'n eiland peddelt. Dus wij die een boot in en ik had een gitaarje mee. En ik kwam toe op dat eiland, we leggen aan, heel elegant. En we zien eerst kinderen, die hadden het al in de mot, zo, twee blanken. En die kwamen eerst kijken en dan, van het moment dat wij een voet op aan land zetten, dan gingen die gaan lopen. En ik dacht van ja, oké, we zien wel wat er gebeurt. Ik zet mij op het strand en ik begin te spelen. En 10 minuten nadien zit heel dat dorp rond ons. En zijn wij in beste maten. Hè, zo. Het ijs was direct gebroken. En vanaf dan ging het wel wat vlotter. Dan hadden we een contact met de locals en dan gingen we met hen mee gaan vissen, bijvoorbeeld. Want, ja, een eiland, je eet veel vis, hè. Ik ben artiest. En dan leerden we ook bijvoorbeeld dat er een eiland was op 1 kilometer of 5 peddelen. Dat is dus een halve dag peddelen voor ons. Waar er een grote boom is, waar er af en toe marktjes onder zijn. Hè. Dus hadden wij zoiets, oké, die bloem, daar kunnen we iets mee doen. We kunnen chapatis maken met bloem en water. En dan maakten we zo chapatis en dan hup, peddel naar dat eiland onder die een boom. En dan proberen ruilen, hè. Zo brood, dat hebben die niet. Hè. Dus hey, very good bread en al. Hè. Wisselen voor aardigheid, groentjes. Mm. En zo, allee, op den duur begon dat wel te gaan en hadden wij wel een soort, ja... Eens je eigenlijk door hebt hoe dat je 3 keer per dag moet eten, zonder er eigenlijk een hele dag mee bezig te zijn... is de levenskwaliteit daar wel fantastisch. Want ja, er is niks. Geen telefoon, geen radio, geen tv. Je hebt alleen de natuur. Het is meestal goed weer op een paar zo tropische stormen na. Want dat kan wel heftig zijn. Voilà, dus dat was eigenlijk heel tof. We hadden een heel goede tijd. En ook het feit dat je op een eiland zit als stadsmens... dat heeft wel iets, hè. Dat kan heel goed voelen om je geïsoleerd te voelen. Dat heeft zoiets... Het is misschien een raar vergelijking, maar zo... Een baarmoeder, hè. Je kan er niet uit. Je zit daarop, je kan er niet uit. Maar het is wel lekker warm, het is mooi. En je hebt al wat je nodig hebt. Zo. Het is eigenlijk heel tof. En, maar bon, ondertussen hebben we een goed contact met de inboorlingen en we zijn daar ook al bekend. Hè, zo die Blanke met zijn gitaar, en, allee, ja, dat ging daar vrij vlot. En op den duur begonnen wij ook naar de andere eilanden te gaan en begonnen ze daar ook te kennen. En op een van die eilanden daar, eigenlijk in die streek, in heel de Stille Zuidzee, echt veel instrumenten hebben ze niet. Dus de muziek daar is eigenlijk vooral, dat zijn koren. En het is een beetje dubbel, want ze hebben hun eigen stijl van zingen. Maar door het feit dat de Engelsen daar lang rondgehangen hebben, zijn ze een beetje geprotestantiseerd. Bestaat dat woord? Enfin ja, hun liedjes gaan allemaal over Jezus en zo van die dingen. Maar het doet er eigenlijk niet toe, het klinkt heel tof. En wat ze dus doen, die gasten om hun zo... Ja, er zijn... Eén keer in het jaar is er een grote zangwedstrijd waar al die koren van al die verschillende eilanden zo met elkaar in competitie gaan en dan gaan ze eens checken wie dat de beste is eigenlijk. Hè. En dus die mannen van dat dorp waar ik zo een beetje bevriend mee was, waar ik geregeld kwam, die hadden zoiets van, ja, een blanke muzikant, weet je wat, jij bent onze coach. Dan gaan we dat zeker winnen. Dat was heel tof, hè. Ik heb met die mannen gerepeteerd, dan opnames gedaan en zo. Wow, geweldig, zo'n koptelefoon. Hey, maar dat zijn wij, wow. Die kennen dat niet, hè. En voilà, dus de grote dag is daar, hè. Zo heel dat koor in zo'n boot. En dat was een motorboot, chance, want het was serieus aan het varen. Zo. We moesten dan moeten peddelen, dat zou... een serieuze affaire geweest zijn. Maar dus wij allemaal in dat bootje, hè, en naar een eiland waar dan die competitie was. En dus al die koren zitten daar en er is een jury en er wordt gegeten. Hè. Dat is ook trouwens nog tof, zo eten. Dat is altijd een beetje hetzelfde. Vis. En af en toe een groenteke. En dat doen ze dan in zo'n bananenblad. En ze graven een put in de grond, ze steken daar vurken in. En als het vuurke zo begint te smeulen, dan gooien ze hun bananenbladeren erin en ze doen er aarde op. En dan doen ze 2 uur iets anders. En dan graven ze dat terug op en dan is het klaar. Heel lekker. Maar bon, en dan is de wedstrijd daar en iedereen doet zijn ding. En dan is het, terwijl dat eten klaar is en dat je eet, is het vol spanning afwachten op het resultaat van de jury. En dan bleek natuurlijk dat wij gewonnen hadden. En dan 2 minuten later bleek dat we misschien toch tweedes waren. En een kwartiertje nadien waren we dan toch derdes geworden. Waarschijnlijk vonden ze dat, ja, zo die blanken, ze hebben hier al genoeg gekoloniseerd. We gaan ze ook niet alles laten winnen. Hè. Maar aan zich, allee, dat was heel tof en dat heeft... maakt wel, de muziek geconnecteerd altijd met iedereen, hè, op die manier. Het is heel, heel makkelijk. Maar ja, dan... Oké, okay, dan zet op je gemak. Hè, dan denkt je van, ik ken hier... ik weet hoe dat moet. Ik ben een overlever. Ik ben een stadsmens, maar ik kan dat hier. We hebben dat hier volledig onder controle. Weet je wat we gaan doen vandaag? Ginder is zo die vulkaan die ervoor gezorgd heeft dat archipel is ontstaan. We gaan daar naartoe. Dat kan toch niet zo ver zijn. En we hebben een motorboot met gerantsoeneerde benzine en af en toe mogen we die wel eens gebruiken. Dus die een dag was het een dag van, oké, we gaan naar de vulkaan. Dus wij met ons tweeën in dat bootje en we zijn weg. En zo, ik ga zeggen halverwege, maar ik kan het moeilijk inschatten, ergens in open zee, vallen we een beetje in pan, in zo'n rif. Ja, je moet dat een beetje weten. Nu weet ik dat, maar toen wist ik dat niet. Dat is in zo'n archipel, dat zit vol riffen, koraalriffen. En je moet toch een beetje je weg weten. Allee, je kunt niet zo rechtdoor ergens naartoe gaan. Dat werkt niet. En dus wij zaten daar vast. En dan zo van, oei, ja, wat nu? Maar geen water mee, geen bootrammetjes, per manier van spreken. Wel niks mee eigenlijk. Maar wij dachten, wij vinden wel iets op dat eiland. Hè. We kennen hier toch iedereen ondertussen. En de zon begint dan zo onder te gaan. En je denkt van, ja, we gaan iets moeten doen. Hè. We gaan niet panikeren. Hè. Nee, dat gaan we niet doen. Dan waren we zo slim van toch ervoor te zorgen dat we onze boot hadden vastgemaakt. Je moet elkaar echt graag zien in zo'n situatie. Anders is dat echt niet plezant. En, maar dat was heel slim, want ondertussen was het echt donker. En zo die idee van ergens daar weg te drijven met de stroming in een bootje. Je hebt geen radio, je hebt geen eten. Dat is niet zo'n mooi vooruitzicht. En dan is het donker, hè. En dan liep je daar met je twee. Je hebt een beetje honger, maar je hebt elkaar. En je hebt zo'n sterrenhemel die je nog nooit gezien hebt. Je kunt bij manier van spreken bijna een boek lezen. Zo helder is dat. En dat is wel speciaal. Want je weet het niet. Je hebt geen oplossing voor je probleem. Je wilt zelfs niet meer naar die vulkaan. Je wilt gewoon terug naar dat eiland van waar je kwam. Maar je weet eigenlijk niet hoe. En je denkt van, kijk ja, we gaan hier de nacht doorbrengen. En morgen vroeg gaan we grandioos idee hebben en dan komt alles in orde. En ik moet zeggen, dat was een van de meest romantische nachten van mijn leven. Met de vrouw van wie ik hield. Weten dat je misschien dood gaat gaan. En je zei, samen, dat is toch mooi, hè? Maar boven de volgende dag, we waren heel vroeg wakker en we hadden zoiets van, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon peddelen. En dat hebben we gedaan. We hebben uren gepeddeld. En we zijn uiteindelijk terechtgekomen op een eiland waar dan mensen waren. En er was ook een radio. Geweldig. En, maar ondertussen hadden de andere eilandbewoners dat al lang al door, dat die twee blanken dat die weg waren en ze waren ons al beginnen zoeken. En enfin, dat heeft niet lang geduurd of die kwamen daartoe met een andere boot. Iedereen content. Ah, gelukkig, stel je voor, want je zou zo... Allez, voor hetzelfde geld waren de dood. Ah, ja, dat is waar. Ja, ja. En die gast kijkt zo een keer naar die motor van die boot en die zegt, ja, maar man, kijk, zie je wat dat is? Ik zeg, nee, wat is dat? Ah, wel, dat is een veiligheidspin. Je steekt dat daarin en die doet dat en die doet... Vroom, en die motor marcheerde dus. het is de eerste keer dat ik dat vertel, want eigenlijk komt het daar niet zo heel intelligent uit. Maar omdat jullie zijn, hè. Dus ja, dan we hebben de hele tijd gezeten en dan was het tijd om afscheid te nemen. En een van de dingen die mij bijblijft van de mensen daar, behalve het feit dat ze heel grappig zijn en heel vriendelijk en allez, heel coole mensen, is in hun omgang met dieren. Omdat bijvoorbeeld voor het afscheidsfeest hadden ze zoiets van, ja, we gaan vlees maken voor u, je zult je vis wel beu zijn, hè, het is uw laatste dag hier, we gaan echt een feest maken. En er was schildpad en er was kip. En die schildpad die hadden ze een paar dagen tevoren gevangen. Ik was daarbij, we waren mee gaan vissen. En dan vinden ze zo'n grote waterschildpad. En die zo fier als een gieter met die schildpad. En wij hadden zoiets van, maar allee, dat is toch een beschermde diersoort. En doe het toch niet, enfin, ja, maar bon. Hè. Dus het was schildpad. En die had er al 2 dagen gelegen op haar rug. Levend, ze laten die dan zo ja, uitlopen. Dat is echt vreed. En toen is een 12-jarig meisje ongeveer geweest zijn met haar broerke. Die hadden ze erop uitgestuurd van, ja, snijd dan een keer in stukken, want hey, we moeten dat koken. En ik denk, ja, die gaan die eerst dood doen op de een of andere manier. Maar nee, die gaan daar gewoon naartoe met zo'n machete-achtig ding en die beginnen te snijden. Dat beest leeft, zo, dat is... Maar boy, ja, je kunt daar niks van zeggen, ze doen dat voor u, hè. En, bon, anyway, de dag van het feest was zo de deal, was de mannen gingen met een boot weg op zoek naar drank, hè, want dat moest er ook zijn, en de vrouwen gingen dan voor het eten zorgen. Die 2 kippen die daar nog lagen, allez, rondliepen. En de mannen kwamen terug, we hadden gescoord, wij hadden een Australisch bier gevonden ergens. En we komen terug, en ik zie op een soort aanrechtje die 2 kippen liggen, volledig gepluimd. Ik denk, oké, komt hier in orde. En ik wil zo'n kip pakken en die doet... En die leeft nog. Ik denk, wat leef? En ik ga naar die vrouw toe die heeft geplaatst. Ik zeg, allee, wat doe jij nu? Ik kan geen bloed zien. Dus die heeft hij gewoon levend gepluimd. Ook voor ons, hè, heeft hij dat gedaan. Maar bon, allee, dat was allemaal heel tof. En allee, achteraf dan. En dan was het zo, de Diana, die dus op haar eiland, dat we aan het letten waren eigenlijk, die was vertrokken omdat hij nog eens, die voelde, die was 93 en die voelde dat ze niet lang meer had. En die wou nog eens haar familie in Londen zien en in Australië. En daarom moesten wij op haar eiland letten. En die was dus op de terugweg. En ik moest stilletjes aan mijn concerten gaan voorbereiden. Dus ik vertrok een week eerder dan iedereen. En achteraf dan is iedereen naar Melbourne gekomen en heb ik gehoord dat Diana gestorven is bij het laatste stuk tussen Santa Cruz en Pigeon Island. In de boot is ze ingeslapen. Dus ze heeft heel haar reis kunnen maken, maar ze is eigenlijk gestorven ja, op een boogscheut van haar thuis. En omdat de tijd toch redelijk op is, ga ik hier afronden. Maar ik ga misschien afronden met een quote van Isaac B. Singer, een Joodse schrijver, aan wie ik veel heb moeten denken toen ik op Pigeon Island was. En die mens die zei, kennis is als een klein eiland in een grote oceaan van onwetendheid. Dank u wel.
Van Thomas Noël. Hij vertelde het in maart 2016 in Husset in Gent. Thomas was duidelijk een avonturier. Dat zag je aan de manier waarop hij zich kleedde, aan zijn manier van in het leven staan. Ik weet niet hoe je het moet omschrijven, maar je voelt dat. Zo'n reis naar een onbewoond eiland, ik denk dat dat jou ook helemaal verandert. Ik vraag me af wat het met mij zou doen bijvoorbeeld, mocht ik na 7 jaar in dezelfde job met dezelfde stramien in het leven ooit eens volledig het roer omgooien en volledig wegtrekken van de wereld. Ik denk eerlijk gezegd dat ik het spoor zelf volledig bijster zou raken. Maar Thomas, die kwam er geïnspireerd uit en blij dat hij het zo mooi heeft kunnen vertellen. Heb je zelf een bijzonder of misschien gewoon een herkenbaar verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er misschien zelf eens bij zijn als de verhalen verteld worden live? Surf dan naar relaas.be of op Facebook Relaas. En je komt alles te weten over wie wij zijn, over onze vertelavond maandelijks en over onze podcast die ondertussen meer dan 1000 luisteraars heeft per aflevering. Je kan ook al onze andere verhalen beluisteren via relaas.be. Relaas is er dankzij Stad Gent, Urgent FM en REC. En dankzij onze ongelooflijke crew. Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latree, Filip Cox, Evert Saver, Charlotte Huigen, Helena Verheijen, Kenny Vermeulen, Marilyn Michels, Rick Merci, Anne van den Ebelen en ikzelf ben Pieter Blomme. En dankzij jullie natuurlijk, de luisteraars en ambassadeurs van Relaas. Hou jullie niet in, vertel andere mensen over onze vertelavonden, maar ook over onze podcast. Abonneer hen op onze podcast, het zijn die abonnementen die we nodig hebben. We waren trouwens met meer dan 800 voor de vorige aflevering. Dat maakt mij volledig blij. Doe zo voort, keep spreading the word. En 1000 man per aflevering, is dat niet de moeite om eens te sponsoren? Dat kan natuurlijk ook. Stuur een mailtje naar pieter@relaas.be en wij spreken eens af bij een kop koffie. Podcast sponsoren, dat weet je ondertussen, dat is keihip, super persoonlijk. Je spreekt die 1000 mensen per aflevering persoonlijk en direct aan, in hun oren. Ik zou wel weten wat gedaan met mijn geld. Like ons op Facebook, type Relaas in. Abonneer op onze podcast, dat kan via SoundCloud, maar ook via iTunes. Geef ons een waardering op iTunes, liefst met 4 sterren natuurlijk. Maar je kan ook gewoon een comment achterlaten. Op die manier komt onze podcast hoger in de ranking terecht, zo werkt het. En vinden mensen ons makkelijker. Wees zoals die 13 andere mensen op iTunes die ons een goede waardering hebben achtergelaten. Laat ons wat sterretjes achter en wat feedback. We zijn jouw